die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade, vrede, barmhartigheid,
troost worden u geschonken van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus onze Heere, van de Heilige Geest onze Trooster. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente uit Psalm 121, het eerste en het tweede vers. Het eerste is, ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. En vers 2, hij is al treft uw pijlsverdriet, u wachter die uw voet voor wankelen. Psalm 121, vers 1 en vers 2.
Wij willen vanavond ook belijdenis doen van het algemeen christelijk geloof hier met elkaar en degenen die thuis met ons verbonden zijn. En natuurlijk met iedereen op de wereld die de Heer Jezus heeft lief gekregen. En dan willen we daarna zingen uit Psalm 48 vers 6. Dat is deze belijdenis, want deze God, de God die wij belijden, dat is onze God. Psalm 48 vers 6, als antwoord op de belijdenis van het geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, dat is zijn enige geboren Zoon, maar ook onze Heere. Hij is, toen hij naar de aarde gekomen is, ontvangen van de Heilige Geest en ook geboren uit de maagd Maria. Hij heeft ook geleden, dat was onder Pontius Pilatus. Toen is hij gekruisigd, hij is gestorven, hij is begraven, neergedaald tot in de hel. Van zijn vader verlaten. Maar Op de derde dag is hij ook weer opgestaan uit de doden. Daarna is hij opgevaren naar de hemel. En daar zit hij ook nu, ook vandaag aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En daar vandaan zal hij dan ook komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene kerk van Christus. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Maar ook vergeving van zonden. De opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Wij willen samen bidden om de Heilige Geest voor de opening van het woord van de Heer en ook van onze harten. Laten wij samen bidden. Almachtige en eeuwige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, vanavond hier bij elkaar geroepen zijn, hier en thuis met elkaar verbonden, dan mogen wij u daarvoor danken, Heere. Danken voor deze dag die we gekregen hebben. Want dat is ook een gift van u. Maar ook dat we vanavond samen mogen zijn rond uw woord. Dat u ons hier ontmoeten wil. Dat is een dubbele gift. Toch altijd weer opnieuw. Het gaat van u uit. Het komt allemaal bij u vandaan. De verkondiging van het evangelie van de Heer Jezus Christus. En wat er nodig is om hem te kennen, maar ook wat er nodig is om uit hem te leven in ons dagelijks leven. Heren, dan bidden wij om de Heilige Geest. Want die hebben wij nodig vanavond. Allereerst voor de uitleg van uw woord. Hoe zouden wij het kunnen uitleggen? Hoe zouden wij het kunnen begrijpen? Als uw Heilige Geest, als u dat niet bij ons brengt en ons verstand verlicht, zodat we de bedoeling ontdekken die ook vanavond in de tekst ligt. Heere, wilt u ons daarin helpen? Wij houden onze lege handen op, ook vanavond. Wilt u ze vervullen dan naar uw eigen belofte? En als we nog wat mee willen brengen vanavond, wilt u ons die handen dan maar leegmaken? En dat er maar één ding onze handen vullen kan, dat is die genade van u. Maar we bidden ook om uw Heilige Geest voor de opening van onze harten. Want wij kunnen ons hart daarvoor niet openstellen. Wij hebben het dichtgegooid, ons hart voor u, Heere. En zo potdicht dat er niemand van ons ooit uit eigen beweging zijn hart meer openzet voor u. Dat belijden we u ook vanavond. En zo zitten we ook hier onder uw woord. En dan bidden wij, wilt u het openen vanavond. U hebt het ook beloofd, Heren. En u doet het ook, dat weten wij. Doe het ook vanavond bij ons. Ieder die het nodig heeft, voor de eerste keer in je leven. Dat het hart geopend wordt. En dan beseffen we juist hoe dicht het zit voor u. Maar wilt u het dan juist ook openbreken, Heren. En dat er een diep verlangen, dat er liefde komt voor u, Heere Jezus Christus. Heere, geef zo ook uw zegen als wij met een geopend hart mogen luisteren en gekomen zijn. Dat we weten van de opening van onze harten. Maar dan kan het ook alweer zo'n beetje dicht slibben. Wilt u het dan opnieuw openzetten vanavond, Heere? En als wij hier zitten met een geopend hart of thuis, met een diep verlangen naar de woorden van het eeuwige leven, Heere, geef dan en beschaam ons niet in dat diepe verlangen naar uw eigen belofte. Zo mogen wij toch voor elkaar bidden, hier en thuis met elkaar verbonden. En als wij deze dingen vragen, ook vanavond, dan belijden wij het, Heere, dat wij er van onszelf geen recht op hebben. En dat zeggen we zo makkelijk, maar geef dat we dat ook beleven zullen. Geen recht, nergens op. Ook vanavond niet, ook niet op deze gift, dat we hier samen mogen zijn en door u samen geroepen. En dan toch het mogen ontvangen, dat komt bij u vandaan. Daar vouwen wij onze handen op. Niet om datgene wat wij zijn en wat wij denken mee te brengen. Maar dat we onze handen vouwen op wat u beloofd hebt. En het is niet door ons verdiend, terwijl het toch verdiend is dat we hier vanavond mogen zijn. Maar dat is door u verdiend, Heere Jezus Christus. Heere, geef zo uw zegen over de verkondiging van uw woord. En leid ons door uw Heilige Geest. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen lezen, gemeente, twee gedeelten uit het woord van God. Eerst lees ik Psalm 23 en vervolgens Openbaring 14, vers 6 tot en met vers 13. Openbaring 14, vers 6 tot en met vers 13. En de eerste lezing is dan Psalm 23. U weet dat misschien wel, afgelopen zondag was het eeuwigheidszondag. Dat betekent dat we dan stilstaan bij de eeuwigheid en bij het grote voorrecht van de kinderen van de Heere in de toekomst van de Heer Jezus Christus. Daar willen we vanavond ook nog een keer bij stilstaan. Vandaar deze schriftlezingen, Psalm 23 en Openbaring 14, vers 6 tot en met 13. In Psalm 23, dat is een psalm van David, en zijn belijdenis is als volgt: de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal van schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiend. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heere blijven, in lengte van dagen. Dat is de eerste lezing uit het woord van God. Dan gaan we naar de tweede lezing uit het laatste Bijbelboek, de Openbaring, het 14e hoofdstuk, de versen 6 tot en met 13. Daar lezen wij dan wat Johannes ontvangen heeft van de Heere Jezus. Ik zag een andere engel vliegend in het midden van de hemel, en hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen degenen die op de aarde wonen en aan alle natie en geslacht en taal en volk, zeggend met een grote stem: vrees God en geef hem heerlijkheid, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. Er is een andere engel gevolgd, zeggende: Ze is gevallen Babylon, die grote stad, omdat ze uit de wijn van de toren van haar hoererij alle volken heeft gedrenkt. Een derde engel is hen gevolgd, zeggend met een grote stem: indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn van de toorn van God die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker van zijn toorn. En zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En ze hebben geen rust dag en nacht die het beest aanbidden en zijn beeld. En zo iemand het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier is de lijdzaamheid van de heiligen. Hier zijn zij die de geboden van God bewaren en het geloof van Jezus. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot me zei, schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat ze rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Tot zover lezen wij het woord van God. De tekstgemeente vanavond voor de verkondiging van het woord van God is het laatste vers wat we gelezen hebben. En ik zei al in verband met de eeuwigheidszondag om daar nog wat op terug te blikken. Vers 13, daar staat zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat ze rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Tot zover ook de tekst voor de verkondiging. Dan gaan we ons daarop voorbereiden, om daarnaar te luisteren. Dat willen we doen door twee versen te zingen uit de psalm die we ook hebben gelezen. Psalm 23. En dan heb ik eerst nog aan u door te geven, namens de kerkenraad, de volgende woensdagavonddienst is Deo Volente in het nieuwe jaar. Woensdag 15 januari. En dan hoopt dominee Van Wijk uit Hedel daarin voor te gaan. Dus u kunt dat vast in uw agenda zetten als dat nog niet gebeurd is. Dan de gave die we mogen geven vandaag. De eerste gave is voor de diaconie ten bate van evangelisatie in de Roemeense gevangenissen. En dat gebeurt dan via de Stichting Hulp Oost-Europa. De tweede en derde collecte die zijn bestemd voor de kerk. We mogen ook nu vanavond met liefde onze gave geven, hè, voor de dienst van de Heere en voor de verbreiding van het evangelie onder hen die gevangen zijn in Roemenië. Wij zingen Psalm 23, vers 1. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek en ik heb geen gevaar te vrezen. Vers 2. Ik vrees niet, nee. Schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij. Psalm 23, vers 1 en vers 2. Gemeente, wat ik al zei en ik heb hem al voorgelezen, maar ik zal hem nog een keer voorlezen. De tekst voor de boodschap van de Heere vanavond voor ons. Openbaring 14, vers 13. En dan wat er staat: zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat ze rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hem. Wat ik al zei, gemeente, afgelopen zondag was het eeuwigheidszondag en dan staan wij stil bij de toekomst van de Heer Jezus Christus, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. En ook wat een toekomst dat is voor een ieder die hem heeft liefgekregen. En daar gaat de tekst vanavond ook over. Over die rijke toekomst voor een ieder die in de Heer Jezus Christus gelooft. Als we kijken naar de tekst, dan valt het eerste wat opvalt, dat is, er staan twee woordjes in de tekst en die passen niet bij elkaar. Misschien hebt u het al ontdekt, misschien ook niet, maar het twee woordjes. Het woordje zalig en het woordje sterven. Toch, dat past toch niet bij elkaar? Zalig, wat is zalig? Ja, dat is gelukkig. Een overgelukkig gevoel. Dan ben je vol van geluk. Dan ben je een en al blijdschap. Sterven is de verdriet. Is de pijn. Heimwee naar degene die heen gegaan zijn. Toch? Sterven, dan condoleer je elkaar met het overlijden van je vader, je moeder. Van je man, van je vrouw, van een kind, van oma, van opa. Maar zalig, dan wens je elkaar geluk gewenst, toch? Wat ik al zei, blijdschap, vreugde. Dus dat zijn twee woordjes die niet bij elkaar passen. Zalig en sterven. Toch staat het hier wel, hè, in de tekst, bij elkaar. Hoe zit dat? Nou, ik denk aan die man in een gemeente. Zijn vrouw was overleden, we hadden zo'n gesprekje. En toen haalde hij deze tekst aan. Hij zegt, ja dominee, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Dat mocht hij ook weten van zijn vrouw, dat ze in de Heere gestorven was. En weet je wat hij erbij zei? Ze heeft een goede ruil gedaan. Een goede ruil, zegt u? Wat is dat? Een goede ruil? Als je hier de aarde verlaat en alles los moet laten? Nou ja, ik kan het nog wel begrijpen dat je dat zegt, een goede ruil van degene aan wie de openbaring allereerst geschreven is, hè, aan de gelovigen in die tijd, aan de martelaren, de vervolgde christenen, zo'n 80, 90 jaar na Christus, die om het geloof van de Heer Jezus vervolgd werden, gemarteld werden, gedood werden. Ja, dan kan ik begrijpen dat je zegt van als die mensen sterven, die doen een goede ruil. Die worden er alleen maar beter van. Maar hoe zit het met ons? Als wij sterven? Of hoe zit het met degene van ons die al gestorven zijn? In ons gezin, familie. Hebben die ook een goede ruil gedaan? Kun je dat ook zeggen dat zij een goede ruil doen? Dat is toch pijnlijk? Altijd een lege stoel. Toch? Ook al zit er een andere op. Dan is die nog leeg. Leeg in je huwelijk, in je gezin, in de familie, in de gemeente ook. Vindt u dat een goede ruil? En bovendien, De dood is een indringer, hè? Het is een vijand. Ja, ze maken er tegenwoordig een beetje een vriend van. Maar onthoud maar dit, het is sterven, hoor. Het is een vijand die het mooiste, het innerste stuk maakt. En de oorzaak, ja, mensen zeggen wel eens, misschien heb u dat ook wel eens gehoord, of misschien heeft u zelf wel eens gezegd, ja, er is gelukkig niks rechtvaardiger dan de dood. Ik zeg, oh. Ja, want niemand ontlopen. Ik zeg, ja, maar er zit nog een laag onder, hè. Waarom is dat rechtvaardig? We hebben hem zelf opgeroepen. Met God gebroken. En we weten wat de Heere gezegd heeft. Het staat duidelijk in de Bijbel. Tegen de eerste mensen, Adam en Eva. Als je daarvan eet, van die boom. Zul je de dood sterven. Maar we namen God niet op zijn woord. We geloofden God niet. En nou is de dood er. Maar wennen doet hij nooit. Waarom niet? Nou, ik denk dat u hetzelfde hebt als ik. Je wil altijd dat nog meemaken. En als je kleinkinderen en ze krijgen verkering en ze gaan trouwen, dan zeg je, ja, dat zou toch, wat zou dat mooi zijn als ik dat nog mee mag maken. En ze krijgen een gezinnetje, jongen, wat zou ik fijn vinden als ik dat nog mee mag maken, toch? Dat zit in ons, hè? Kun je zien dat we geschapen zijn voor het leven, zegt de Bijbel. Dus als je daarnaar kijkt, dan zou je eerder zeggen, sterven is een slechte ruil doen. Toch? Die twee woordjes, sterven, zalig, passen niet bij elkaar. Maar ik zei al, hier staan ze wel bij elkaar. En hoe komt het dan dat ze in deze tekst wel bij elkaar passen? Nou, dat zegt de tekst zelf ook. Dat geeft die tekst aan. Kijk maar, die in de Heere sterven. In de Heere. Wat betekent dat? Nou, dat word je in de Heere. Dat geeft een relatie aan. Met andere woorden, die in relatie met de Heere sterven. Die in gemeenschap met de Heere sterven. En het woordje Heere staat hier met kleine letters en dat betekent Kyrios. En in het Nieuwe Testament wordt daar altijd de Heer Jezus mee bedoeld. Dus bedoeld wordt die in gemeenschap met de Heer Jezus sterven. Nou, als je daarover nadenkt. Er is een versje, dat kent u misschien ook wel, hè. Ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. Maar je kunt het ook zo zeggen, ga niet alleen door het sterven. Want die last is helemaal te zwaar. Maar dat hoeft ook niet. Want hier staat dat je in gemeenschap met de Heere Jezus kunt sterven. En dat betekent dat hij er altijd bij is dan. Dat je nooit eigenlijk meer alleen bent. Nou ja, wij kregen vroeger vrijdags kerkgeschiedenis op de school. En dan werd er verteld hè, van de martelaren, waar ik het net ook over had. En die martelaren, dat ze zongen op de brandstapels en dat ze het zicht hadden op de Heer Jezus. En dat de Heilige Geest hen vervulde in het verlangen om bij de Heer Jezus Christus te mogen zijn. En we weten, nou ja, u kent ook allemaal Guido de Bray. Misschien zijn er ook nog wel jonge lui hier uit de gemeente die op de Guido de Bray zitten. Die heeft ook een paar brieven geschreven, hè, toen zijn doodvonnis vast stond. Een brief aan zijn vrouw, kinderen, en een brief aan zijn moeder. En dan in die brief, daar zie je een getuigenis van, ik sta er niet alleen voor. Maar de Heere Jezus is bij mij. Maar je kunt nog dichterbij, misschien hebt u het ook wel meegemaakt, in de familie, in de gemeente, kinderen van God, die heen gegaan zijn met een getuigenis. Wat ze tegen je gezegd hebben. Misschien je vader of je moeder, je opa of je oma. Of je man of je vrouw, of misschien ook wel een kind. Dat mocht getuigen van de genade van de Heer Jezus. Dat ze daarheen mocht gaan naar het vaderhuis met de vele woningen. En wat ze dan nog zeggen tegen je, hè? Dat vergeet je nooit meer. En dat hoeft niet altijd op het laatst te zijn, helemaal niet, want dat kan niet altijd. Maar ook tijdens hun leven, die dingen die komen terug, die vergeet je niet. Zul je de Heere zoeken, nou je gezond bent? Zul je er straks ook bij zijn, als de Heer Jezus terugkomt? Ik mag aan de goede kant staan. Weet jij ook al dat je aan de goede kant zal staan? Heb je er ook zin in om de Heere lief te hebben? Want de Heere te dienen, de Heere lief te hebben, dat is zoiets groots, zoiets rijks, onvoorstelbaar. En mensen die overleden zijn, getuigen ook nog wel, staat een tekst op de rouwkaart. Ik heb nog wel eens gevraagd van hoe komt u aan die tekst? Ja, die heeft mijn moeder opgeschreven. Of een psalm of een lied. En de inhoud ervan, daar heeft ze ontzettend veel troost en bemoediging van gehad. Ik denk zelf dan altijd aan mijn opa, ik was 9 jaar. En dat hij op zijn sterfbed lag en dat hij zong, psalm 43, vers 4, zullen we straks ook nog zingen. Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dat vergeet je niet meer. En zo is het ook, hè. Je staat er niet alleen voor. Kijk maar naar David, hè, psalm 23. Hij zegt het, ga ik door het dal van de dood, u bent met mij. Je gaat er nooit alleen doorheen. En als je van die getuigenissen wel eens zo hoorde, hè, als je er zo dichtbij stond. En dat verlangen dan naar de Heere, dat je zegt, hoe is het mogelijk, los van alles hier op aarde en dan het verlangen naar de Heere, dan dacht ik, daar wil ik ook mee. Toch? En daar mag ik ook mee. Door Gods genade. Kijk, wij laten elkaar hier los. Bij de grens van leven en dood. Maar de Heer Jezus niet. Die gaat mee die grens over. En als er één die grens kent van leven en dood, dan is het de Heer Jezus wel. Hij heeft het zelf meegemaakt, hè? Op de Goede Vrijdag. Maar ook met Pasen, toen hij opstond uit de dood. Hoe lang doe je over die grens? 1 stap. Kijk maar, zegt de tekst. Van nu aan. Van nu aan, dat is direct. Geen tussenstop. Geen zielenslaap of zo. Nee, gewoon direct. En daar getuigen ook de rouwkaart er ook wel van. De Heer heeft opgenomen in zijn heerlijkheid. Er staat er niet, de Heer zal later opnemen in zijn heerlijkheid. Nee, opgenomen in zijn heerlijkheid, in Christus ontslapen, thuisgehaald. Kijk, en dan past die woordjes wel bij elkaar, hè? Zalig en sterven. Maar dat moet er wel bij, in de Heer. En dan kun je denken aan dat lied, hè? Dat is ook een heel bekend lied. Weet je wat, de toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen. U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij. Laat mij niet gaan. Dat is een goede ruil, of niet? Dat is een goede ruil. Wie gaat die goede ruil doen? Eén soort mensen, zegt onze tekst, die in de Heere sterven. Toch? U zegt, ja, maar hoe weet ik nou dat ik in de Heere ga sterven? Nou, dat is heel duidelijk. In de Heere Jezus sterven, in gemeenschap met de Heere Jezus sterven, dat begint nu met in gemeenschap met de Heere Jezus leven. Kijk maar naar de Psalm 23. David begint niet gelijk met het dal van de dood. Nee, hij begint eerst met het leven met de Heere Jezus. De Heere is mijn herder. En dat is het punt waar het om draait. Met de Heere Jezus leven. En dat is heel belangrijk, hè, voor ons als ouderen, maar ook voor jonge lui. Hè. Want je hebt het er wel eens over met de jonge lui en over sterven. En ja, en het vaderhuis met de vele woningen. En dan ga je naar de Heere Jezus toe. Hè. Ja, en dat willen we allemaal. Dat willen we allemaal. Maar dan vroeg, wil je dan nu ook met de Heere Jezus leven? Nou, dan keken ze je even aan. En dan was het net als ze zeiden, ja, even rustig. Even rustig. En dan kwamen ze met dat lijstje. Dan mag ik dit niet meer, dat niet meer, dat niet meer, dat niet meer, dat niet meer. Met andere woorden, ja, net alsof je Augustinus hoorde praten, hè? Zo'n kerkvader, hè? Die zei, heren, bekeer mij, maar nou nog niet. Maar dat is wel de nood van je leven, precies. Want als je nog zo van twee mannetjes eet, ja, je zou wel met de Heer Jezus willen leven, sterven, maar nou nog niet met hem leven. Dan is hij nog niet je persoonlijke herder. Wel beloofd, hè? Toen we gedoopt zijn, het verbond van God. Het is allemaal beloofd dat de Heer je herder is en wil zijn en dat hij je van alles wil verzorgen. Maar dat hart van jou is nog voor jezelf. En wat is daar nou de oorzaak van? Nou ja, er speelt een andere herder in ons hart en leven de boventoon. Dat is die zogenaamde herder, hè, die duivel en het rijk van de duisternis, van dood en verderf. Dat blijkt, die speelt een beetje herder en is heel lief voor je. Maar het is een dief. Het is een dief. Hij heeft ons illegaal van God gestolen. En wij hebben ons laten stelen. En als je je eigen hart kent, dan weet je, vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Ik vind het wel goed zo. Toch? Ik wil het helemaal eigenlijk niet veranderen. Kijk, als je dat nou ontdekt en dat doet de Heilige Geest, dat hij je daarbij stilzet van, joh, als je nog zo bent, dan zit je nog op de brede weg, ook al heb je nog zo'n kerkelijke jas aan. Maar dan is de bedoeling dat je dat ook beleidt aan de Heere. Dat je dat een stuk schuld in voelt ten opzichte van God die je geschapen heeft tot zijn eer en glorie. En je hebt je laten stelen, je laten meenemen. Illegaal laten stelen. Want de Heere heeft recht op ons. We zijn het wettig eigendom van de Heere. Krachtens onze schepping. Maar misschien dat je zegt, ja, maar dat voel ik ook. Dat stuk schuld voor God. En dan probeer ik het goed te maken. Ik probeer er van alles aan te doen in mijn leven. En ook dat papiertje van ik mag niks, ik mag dit niet meer, dat niet meer, dat heb ik ook verscheurd. En zo probeer ik het toch te laten zien aan God. Dat ik toch wel zijn kant wil kiezen. Probeer het maar, ga maar door. Heb ik ook gedaan. Nou ga ik het anders doen. Onder de dekens, gezegd. 3 weken ging het goed. En toen, ja, dan ben je weer terug bij af. Weer opnieuw. Ik ga het anders doen. Weer opnieuw, ik ga het anders doen. Je loopt er compleet met het mee vast. En ik zeg vanavond, hoe eerder, hoe liever. Hoe eerder, hoe liever. Want er is een oplossing voor je. Er is een oplossing. God heeft een oplossing voor je. Geloof in de Heer Jezus Christus. De goede herder. Geloof in Hem. En geloof, dat betekent dat je ervan overtuigd raakt. Dat Hij die goede herder is. Die de zonde van je leven wil vergeven. Die een offer heeft, wat hij verdiend heeft, en dat je daar met het vuile boeltje van je leven naartoe mag vluchten, naar dat offer van de Heer Jezus. En dat de Heilige Geest je duidelijk maakt, hij voor jou, hij in jouw plaats. En dat je dat mag toe-eigenen, je eigen mag gaan maken. Ook mijn zonden vergeven door dat bloed van Christus. Dat offer van Hem. En dat je je daaraan toevertrouwt. Dat is het geloof. Het is een overtuiging dat de dingen vast en zeker zijn. Maar het is ook je daaraan toevertrouwen. Zeg, Heere Jezus, goede herder. Vul mijn hart met U en uw liefde. Ik kan niet zonder U. Kan niet meer. Wil ik ook niet meer. Maar hoe het moet, weet ik ook niet. Maar U weet alles. Vertrouw je daaraan toe, aan die werking van de Heilige Geest die je ogen opent voor de fundamentele nood die we hebben in ons leven. Maar ook voor dat geloof en die liefde van de Heer Jezus Christus. Zodat er een relatie, een geloofsrelatie ontstaat met de goede herder. Kijk, en dan heb je ook basis of grond, echt grond, om te zeggen, U blijft bij mij, nu en morgen. En als ik sterven moet en als ik God ontmoet, sta ik er nooit meer alleen voor. Dat is zo'n wonder in je hart. Dus houd dat vast bij een goede ruil doen. Sterven in de Heere, dat begint met bekering. Leven met de Heere Jezus. Zullen we denken dat we bekering nodig hebben? Ook de jongelui. Bekering. Die omkeer naar de Heere toe. Dat heb je echt nodig. Geloof in de Heer Jezus. En dat wordt ons verkondigd. Hè? Dat staat ook hier in dit gedeelte. In Openbaringen 14. Je leest over 3 engelen. En wat doen ze? Ze verkondigen. Ze proclameren. En dat verkondigen, dat proclameren, wat er precies staat. Dat betekent, er is geen discussie over mogelijk. Dit is de boodschap van het evangelie. En dan staat er ook nog dat die boodschap, die wordt doorgegeven aan alle mensen die op de aarde wonen. Hè? Aan alle mensen. Niemand uitgezonden. En wat brengen ze voor een boodschap? Nou, die eerste engel die roept iedereen op om te buigen. Vrees God, aanbid God. Buigen. Door de knieën. Voor God. Daar heeft God ook recht op. Als schepper van hemel en aarde, maar ook van ons allemaal. Aanbid God. Buigen. Dat is de eerste engel. De tweede engel, die roept Babylon, die grote macht, die macht van de verleiding en de verzoeking, die door de kerk heen gaat en door de wereld heen gaat, die door de cultuur heen gaat en in de media zit, die ook in de sport zit en in het amusement, die door de duistere muziek heen gaat, hè, van de rappers en van songfestivals, zoals ik dat een keertje las van zo'n rapper. Weet je wat die zong? Ik geef mijn hart aan u, duivel. Het is hemels om met jou in de hel te zijn. Met andere woorden, ze maken van de hel een houseparty. Ongelooflijk. De macht van de verleiding en van de verzoeking, die zet ons op het verkeerde been. Maar ze is de verliezende partij. Ze zal het nooit winnen van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft ook die macht overwonnen. Ze is gevallen, Babylon. En hoewel we nog met de machten te maken hebben, Johannes mag het al zien. Ze is gevallen. En dan de derde engel. Wie het beest volgt van macht en verleiding, wie zich laat meeslepen met die verliezende partij, die zullen drinken uit de drinkbeker van Gods toorn. En daar staat er een woordje bij. Dat is heel aangrijpend. Dat is het woordje onvermengd. Kijk, misschien ook wel eens een keer een doktersdrankje. En dat zou heel bitter zijn, maar dan doen ze er een zoet bijsmaakje in. Nou, en dan is het goed in te nemen. In de beker van Gods toorn zit geen zoet bijsmaakje. Die moet je puur als toorn leeg drinken. Pure toorn. Dan is er geen Heer Jezus meer voor je die beker leeggedronken heeft. En dan gaat ook om vroeging, zegt dit gedeelte. Vroeging in de hel, wat is dat? Dat zei een jonge keer op catechisatie en dat ben ik nooit vergeten. Hij zegt, dominee, vroeging in de hel, dat betekent, als je daar zit en je hebt vroeging, ik had hier niet hoeven te komen. Want ik heb het evangelie geweten en gehoord. En God heeft mij geroepen. En als je er dan toch komt, vroeging, dat is een verkeerde ruil doen, hè? Ja, dan kun je wel zeggen, rampzalig de doden die niet in de Heere sterven. Hoe gaat u dat doen? En jij en ik? En daarom, die andere kant, zalig de doden die wel in de Heere sterven. En dat zalig, dat heeft dat ze gelukkig zijn en dat ze vol van God zijn. Maar ze gaan ook rusten, hè, van hun arbeid, staat er. Van hun inspanningen. Wat zijn die inspanningen? Wat is die arbeid? Nou, dat heeft te maken met je dagelijks leven. Als je single bent, of als je getrouwd bent. Als je gezin hebt, of als je werk hebt. Of je winkel, of de kerk, of de samenleving waar je in bezig bent. Oh ja, zegt u, ja, kijk maar in vers 12. te midden van die verleidingen, van die machten van dat Babylon. Te midden daarvan leven de gelovigen, daar staan ze middenin, daar leven ze middenin. En wat wordt hen toegeroepen? De lijdzaamheid. Dat betekent de volharding. Als het ware volhouden hoor. Ook nu. Volhouden. Wat? Nou, de geboden van God en het geloof van Jezus in acht nemen. Daaraan vasthouden in de kerk en in de samenleving. Die naam van de Heer Jezus blijven belijden. Blijf volhouden hoor. Voelt u een beetje? Volhouden. Ja, pa, maar als je nou elke keer over dat geloof praat, dan kom ik minder, want ik weet het allemaal wel. En ik heb mijn eigen keus gemaakt. En anders dan volhouden. Met het gebed, o God, als er een moment is, geef me de vrijmoedigheid om toch van u te vertellen, thuis, of op je werk, of waar, welke takenroeping je ook mag hebben. Volhouden, hé, jongelui, ook als de vriendengroep misschien andere keuzes maakt, als het om trouwen gaat, andere relatievormen, of om vrije tijd, of misschien andere keuzes met muziek of met de zondagsinvulling. Volhouden, hè? De geboden van de Heere. De geboden van de Heere. En het geloof van Jezus. Maar ook volhouden met jezelf, hè? Kan zo gauw verslapping komen. Gewenning. Sleuren. Maar een beetje opgeven. Dan maar niet meer, laat er dan maar niet meer over praten of zo. Maar ook een strijd hè, om dicht bij de Heer Jezus te blijven, die stille tijd. Om uit die liefde van Christus dagelijks te mogen putten. Als je eenling bent vaak, of wat dat nog wel eens voorkomt. Volhouden. Die arbeid, die inspanningen vanwege het volgen van de Heer Jezus. Daar gaan ze dan van rusten. Wat is rusten? Is dat niks doen? Nou, jongelui, of misschien je kinderen of kleinkinderen. Dat ze klaar zijn met de studie. Hebben de studie afgerond en nou, dat is mooi klaar en daar kunnen ze van gerusten. Het is afgerond, het zit erop. En dan? Wat ga je dan doen? Niks doen? Misschien dat de jongeren zijn die zeggen, joh, als ik mijn studie afgerond heb, dan weet ik al waar ik terecht kan. Want op het bedrijf waar ik stage liep, die zei, nou, als je straks klaar bent met je studie, dan kom je bij ons werken, hè? Met andere woorden, dan ga je werken, dan ga je ander werken. Je gaat een andere fase in. Dat is hier ook zo. De goede ruil van de gelovigen. Dan gaan ze van de strijd rusten. Die fase laten ze achter zich. En ze gaan een nieuwe fase in. Welke? Nou, ze gaan de overwinning van de Heer Jezus vieren. In de hemel, met hem en al degenen die daar al mogen zijn. En straks met heel de kerk van de Heer Jezus op de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. En wat nog meer, hun werken volgen met hen, staat er. Hun werken? Ja, de goede werken. He, gedaan uit liefde tot de Heer Jezus. En waar moet je dan aan denken? Nou, de Heer Jezus is niet verlogend. Volgehouden met vallen en opstaan, maar volgehouden om hem te blijven belijden in kerk en samenleving, ondanks die misleidende machten van dat grote Babylon en dat rijk van de duisternis. Standvastig gebleven met de geboden van de Heere, niet van geweken. En gezegd, Heere, uw geboden, die heb ik lief. En wellicht ook anderen geholpen, hè, door de liefde met je ogen. Om je heen kijken wat die of die nodig had. Of met je oren kunnen luisteren als iemand ergens mee zat. En de Heer Jezus zal zelf zeggen, je hebt mij te eten gegeven. En dan zeggen ze, wanneer dan, Heer Jezus? Ik? Ja, u. En al die goede werken die komen te sprake. Daar praat de Heer Jezus met ze. Waarom? Als toegangsbewijs voor de hemel? Nee, naar binnen gaan ze op grond van het bloed van de Heer Jezus. Maar dat zegt de tekst ook, hè. Die werken volgen met hen. Eerst gaan zij naar binnen en dan komen de goede werken ook mee. Uit liefde gedaan voor de Heer Jezus. Dat houdt ook zijn waarde. Er zal eeuwig bestaan, staat hier. Dat beloont de Heer. Uit genade. Hoe? Ja, dat is een verrassing. Wie je dan krijgt. Weet u al wat u krijgt? Weet ik al wat ik krijg? Een goede ruil doen. Kom ik nog even terug op het begin. Kan dat, een goede ruil doen? We hadden het over degene die heen gegaan zijn. Het verdriet, het gemis, het heimwee. En dan wordt het wel eens gezegd van, iemand zei dat eens tegen me, een half jaar na het overlijden van de man. Dominee, wat vindt u daar dan van? Er waren mensen die zeiden, je bent er zeker al overheen. Zeggen u dat ook wel eens? Dan kunnen we beter onze mond houden. Wist u dat? Bent u er al overheen? Het verdriet, de lege plaats. Daar kom je niet zomaar overheen. Als je er overheen komt. Maar wat is er overheen komen? Maar in dat verdriet en ondanks die lege plaats is er ook een bron van troost. En dat krijg je ook van de Heer. De troost dat degene die ons vooruit gegaan zijn, dat we ze bij de Heer mogen weten. Dat ze een goede ruil mochten doen, dat ze nu al altijd bij de Heer zijn. Ja, en dan zegt de Geest vanavond, die zet er zijn handtekening onder, hè, de Heilige Geest. Die geeft daar zijn ja-woord aan. En je ja-woord geven, dat is, je bevestigt dat. Zo is het, zegt de Heilige Geest. Zo is het. Ja, en nou ben ik bij dat laatste. Het eerste woordje van de tekst, ik denk laat ik dat het laatste maar nemen. Het woordje zalig, want dat hoef ik nou niet meer uit te leggen dan. Dat kunnen we allemaal begrijpen. Dat woordje zalig, weet je wat dat betekent? Dit zijn nu de gelukkigen, die in de Heere Jezus, in gemeenschap met de Heere Jezus, leven. Die in gemeenschap met de Heere Jezus sterven. En die voor altijd in gemeenschap met de Heere Jezus mogen zijn. Dat zijn nou de gelukkigen. Bent u dat? En ik? En jij? Amen. Wij zingen daarvan uit Psalm 43. Het derde en het vierde vers, Psalm 43, vers 3, dat is het gebed. Zend Heer, uw licht en waarheid neder. Breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereden ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. En dan ook vers 4, hè, dat grote, dat diepe verlangen, daar ga ik op tot Gods altaren. Dat betekent allereerst hier natuurlijk in het Oude Testament naar Gods huis. En dat betekent voor ons ook naar Gods huis, maar dat betekent ook natuurlijk naar het hemelse vaderhuis. Want daar zal het verlangen vervuld zijn. Tot God, mijn God, de bron van vreugde. En dan staat er die na kortstondig ongeneugd. Hè, met de strijd en met de inspanningen die we hier op aarde hebben. In het volgen van de Heer Jezus mij eindeloos verheugd. Psalm 43, vers 3 en 4. Gemeente, laten wij God danken en voor elkaar bidden. Heren, geef ons daar allemaal deel aan. Aan dat leven met u, Heere Jezus Christus. Want daar begint alles mee. Met dat leven met u. Als dat er niet is, dan is het ook niet het sterven met u. En dan is het ook niet in de heerlijkheid met u. En daarom bidden wij, Heere, maak het woord krachtig in ons en in onze harten en levens. Opdat wij u leren volgen, Heere Jezus. Zet ons achter u aan op de smalle weg naar het eeuwige leven. Opdat we mogen weten, dat is de toekomst. En het leven met u, dat heeft ook de toekomst. Nu al. Want er is geen rijker iets dan dat. Maar dat moeten we ook ontdekken, Heere. Leer het ons door uw Heilige Geest en dat we het bij mogen vallen. Mijn God, de bron van vreugd. Doe ons afsterven, Heer, aan al die andere bronnen die ons wel een beetje blijdschap geven, maar het is ook zo weer over. En uiteindelijk laten ze je ermee zitten. Heer, wij bidden om de werking van uw Heilige Geest in de boodschap van uw woord. En dat we er weer mee verder kunnen. En maak het vruchtbaar in ons leven. Zegen uw gemeente, Heer. Broeder Tramper, die hier het werk mag doen met iedereen. Die een taak en roeping verricht. In het ambt, maar ook in het ambt van alle gelovigen. Dienstbaar in uw gemeente, Heer, te zijn. Om dit door te geven en om hieruit te leven. En zo met elkaar, als het ware. Eén ding op het oog te hebben, u en uw koninkrijk en uw eer en uw glorie. Maar we bidden ook, Heere, dat we dan onderkennen al die machten die ons proberen weg te zuigen bij u vandaan, uit die gemeenschap met u. Of die machten die ons proberen af te houden van de bekering en het geloof in u. Heere, wij bidden voor jong en oud in uw gemeente. Wilt u ze allemaal zegenen? U kent ze, Heere. En u weet van onze situaties. U weet ook in ons jonge leven van de strijd en van de aanvechting. Maar ook van goede keuzes. Die ook jongeren mogen doen. En die ook u hartelijk lief mogen hebben. Heere, geef ook dat bij de ouderen, maar ook bij de vijftigers en de veertigers, in de drukte van het leven en van ons bestaan, dat er ruimte gecreëerd wordt om u te blijven zoeken, om in die stille tijd u te ontmoeten, ook in ons persoonlijk leven. Heren, wij bidden voor de kerk. Geef dat we bij dat evangelie blijven, Heren, van uw genade. Anders hebben we geen toekomst. Houd ons vast bij dat evangelie van u, Heer Jezus Christus. Vervul uw knechten, uw dienstknechten daarmee. Maar ook iedereen die dat evangelie doorgeeft. Op welke wijze ook, al is het thuis, op school. En in de samenleving, in de maatschappij, in de regering. Heere, geef ze vrijmoedigheid om vast te houden aan uw geboden. En het geloof van Jezus. Heere, wij bidden voor uw kinderen in vervolging en verdrukking. Geef moed en kracht. Maar vaak zijn ze voor ons nog tot een voorbeeld. Dat ze juist dan, juist uit die volharding van u, Heere Jezus, zo mogen leven en standvastig zijn. En wij zijn nog wel eens slap. En wij vinden het nog wel eens allemaal goed zo. En we zijn nog wel eens bang om voor u uit te komen. Vergeef het ons. Maar doe ons vooral zien op u, Heer Jezus. U, die voor u de geboden van uw Vader opkwam. En die van uw Vader getuigde. Dat het hebt u toch ook voor ons verdiend. We bidden u, Heere, voor alles wat gedaan wordt voor de vrede onder de volkeren. Ook bij Israël. Maar ook onder het Midden-Oosten. Oekraïne, Rusland. Wilt u mensen bewegen tot vrede te zoeken. En geen bloed vergieten. Zeker niet van onschuldige mensen. Heren, openbaar u zelf ook aan uw volk Israël. Als de gekruisigde en opgestaande heiland. Dat geloof ook daar gewekt wordt naar uw eigen belofte. Voordat u terugkomt. U hebt het zelf gezegd in uw woord. Het staat en we bidden erom. Opdat die uitstraling nog veel belangrijker is in het Midden-Oosten. Van de kennis, van de genade van de Heer Jezus. Heer, wij weten, we moeten door de eindtijd heen en we zitten erin. Het kan ook niet anders, door de verdrukkingen heen, we weten het. Maar wilt u het nog draaglijk maken? En tegelijk doen uitzien naar die toekomst van u. Heer, we bidden het u. In vergeving van onze zonden. Reinig ons van het verkeerde en het zondig in ons leven. Door het bloed van de Heer Jezus, leg dat als een bedekking over ons heen. En dat we daarachter schuilen zullen. En mogen. En zie ons daarin aan. En niet in onszelf. Uit genade. Amen. We gaan nog één vers zingen. Psalm 68, vers 2. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Welke wens? Nou, hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt tot het hoogste toppunt stijgen. Psalm 68, vers 2. Gemeente hier en thuis ontvangt de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. De troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allemaal. Amen.